Goedemorgen, alle hier aanwezig in de kerk en in ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkendienst waarin dominee Harm-Jeroen Inkelaar zal voorgaan. De bloemen van vandaag gaan als groet van de gemeente naar Tieneke en Jan Suikerbuik. Wie de bloemen weg wil brengen, kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de pastorijen, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. De eerste collecte van vandaag is voor Stichting Bootvluchteling. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het grote onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 28 april, begint de kerkdienst om 9 uur. In die dienst hoopt er voor te gaan dominee Petra de Nooy uit Schavenhagen. Na foto en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan in verband met een afkondiging van overlijden. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van lied 214, de versen 1, 2 en 4. Het licht dat weer opnieuw begon. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Op donderdag 18 april is overleden in de leeftijd van 91 jaar mevrouw Josina Susanna Maris van Rossum. Ze woonde de laatste 3 jaar in de herbergier. En de begrafenis zal plaatsvinden aanstaande donderdag 25 april om 2:30 in Wageningen. En wie afscheid wil nemen is welkom morgenmiddag om 1:15 in de herbergier, waar we haar met een kort moment van aandacht uitgeleide zullen doen. Een rode draad in haar leven was de tekst uit Psalm 121 vers 1, waarbij we ook zullen stilstaan donderdag in de dankdienst voor haar leven. De tekst: mijn hulp is van de Heer. Laten we in een ogenblik stilte haar in dankbaarheid gedenken. En dan spreken we ook uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. U mag gaan zitten en we zullen zingen Psalm 8, de coupletten 1, 3, 5 en 6.
Thank you.
Laten we dan bidden om Gods ontferming. Heer onze God, tot u mogen wij komen, ook deze morgen. Eigenlijk ook wel weer steeds verwonderd, elke lente, elk voorjaar. Als we ook om ons heen kijken, naar de luchten kijken, die zo kunnen verschillen. Donker en licht, blauw en wit. De zon en dan weer geen zon. De maan die vol is in deze dagen. Wonderlijke dingen als we erbij stilstaan. De sterren nog zoveel verder verwijderd. Een onbegrijpelijk groot universum. En u hebt uw handtekening daaronder gezet. Als werk van uw handen. Wonderlijk, Heer. Wonderlijk dat u dat, en in het bijzonder wonderlijk dat u dan de mens ziet, zo klein als wij zijn. Maar we weten dat dat zo is, omdat Jezus Christus is gekomen, één van ons is geworden. U bent zelf één van ons geworden. U geeft om de mens en hebt mensen lief. En daarom zijn we ook verheugd dat we ons tot u kunnen wenden. En dat doen we ook en we bidden om ontferming voor onszelf en voor heel onze wereld, voor heel de mensheid. Juist waar de nood groot is, waar mensen het zo nodig hebben. Heer, ontferming. Maar ook over de schepping, de dierenwereld, de plantenwereld. Heer, wij bidden u, ontferm u over uw schepping, die u gemaakt hebt tot eer van uw naam. In Christus' naam, amen. Het is de tijd na Pasen en dan past het ook echt om een lofzang te zingen. Het woord vreugde en het woord licht, die zullen ook nog terugkomen in de lezingen straks. En daarom zingen we ook uit de Evangelische Liedbundel 357, de coupletten 1, 4 en 5. Voordat we nu de Bijbel openen, bidden we om Gods geest. Heer onze God, wil ons van uw vreugde geven. U hebt de aarde, u hebt alles geschapen tot vreugde van de mens en van alles. En we bidden dat we in die vreugde ook wat kunnen delen, ook meer kunnen delen steeds weer, dat we er meer van ontdekken. Want u weet dat we dat lang niet altijd hebben, dat we eerder de moeizaamheden, de moeilijkheden zien. Daarom bidden we, Heer, wilt u mensen verheugen, niet alleen ons, maar ook anderen verheugen, over de vreugde die u voor het leven hebt bedoeld en die Jezus ook heeft gemanifesteerd in zijn komst. Wij bidden dat we daar ook open voor kunnen zijn. Wees met ons hier vanmorgen, met de kinderen in de nevendienst en met allen. Zo bidden wij in Christus' naam. Amen. Dan mogen nu de kinderen naar de nevendienst gaan, met Inge mee. Er zijn vanmorgen twee lezingen en ze gaan allebei over wat mensen bij elkaar brengt en wat mensen bij elkaar houdt. Eerst uit het Oude Testament, David is op de vlucht voor koning Saul. Hij is vogelvrij verklaard, is zijn leven niet zeker, maar hij blijft niet alleen. Dat hoor je dan in de eerste lezing en dan zingen we ook over David met Psalm 132, de couplet 1, 2, 4... De tweede lezing gaat over Jezus, de verre zoon van David, die ook mensen samenbrengt, gebracht heeft en nog steeds samenbrengt. En we zullen en dan zingen daarna het lied uit evangelische liedbundel 239, eerste en laatste couplet. En dan zullen we nu luisteren naar de lezingen.
De eerste lezing is uit 1 Samuel 22, vers 1 tot en met 5. David ging weer weg uit Gat en vond een veilig heenkomen in een grot bij Adullam. Toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daar bij hem. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. David werd hun aanvoerder. Het was een groep van ongeveer 400 man. Van daaruit bezocht hij de koning van Moab in Mispe en vroeg hem: sta mijn vader en moeder alstublieft toe om naar uw grondgebied uit te wijken, totdat ik weet wat God met mij voor heeft. Zo bracht hij zijn ouders onder bij de koning van Moab en daar bleven ze, zolang David zich in zijn schuilplaats in de bergen verschanst hield. Maar de profeet Gad zei tegen David: blijf niet in de bergen, maar ga naar het land van Juda. En daarop trok David naar het Geretbos. De tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament is uit de brief van Johannes, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1 in zijn geheel. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij, het woord dat leven is. Het leven is verschenen, we hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met de Zoon, Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, onze zonde vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ieder die in moeilijkheden zat, ieder die schulden had, ieder die verbitterd was, die sloot zich bij David aan. Nou, daar kun je je toch wel een beetje een voorstelling bij maken, denk ik. Zijn er niet mensen die in moeilijkheden zitten? Dat kan door van allerlei oorzaken het geval zijn. In het leven, familiemoeilijkheden of andere zaken waar je bekneld in kunt zitten door werk of omstandigheden. En het kan zelfs zo erg zijn dus met moeilijkheden dat mensen het opgeven om te blijven waar ze zijn en ervan doorgaan. En maar elders hun heil zoeken, misschien zelfs in het buitenland. Of mensen die schulden hebben. Mensen die schulden hadden kwamen ook bij David. En daar kun je je ook wel iets bij voorstellen in deze tijd met schuldhulpverlening. Er zijn nogal wat mensen die schulden hebben en problemen hebben daardoor. Grote problemen. Dat je leningen moet afbetalen en probeert weer een lening af te sluiten om een lening af te betalen. Hoe moet dat verder steeds? Dat kan je ook behoorlijk naar de keel grijpen. Als je in de schulden zit. Dus je kunt je voorstellen dat mensen in die situatie uiteindelijk niets anders meer weten dan er maar van door te gaan. Te ontsnappen. En ook die sluiten zich bij David aan. En dan wordt er nog een derde groep genoemd, mensen die verbitterd zijn. Kun je misschien ook wel iets bij voorstellen, verbitterd zijn. Dat je door alles wat je meemaakt zo teleurgesteld bent in anderen misschien. Of in de omstandigheden of de dingen die zo tegenzitten of die je zo tegenvallen. Dat het je zo diep raakt en blijft raken en dan raak je niet meer kwijt. Dan gaat de wrok ook diep zitten. Waarom is dit en waarom doen ze dat en waarom kan dat niet anders en het gaat ook nooit meer over. En ja, het zit zo diep. Zij zien ook geen perspectief meer. Verbitterd in het leven staan. Het niet meer verwachten. En ook die vertrekken van de plaats waar ze wonen en sluiten zich aan bij David. David die zelf ook vervolgd wordt door de heersende koning Saul. Wat een gezelschap. En je kunt je afvragen, hoe zou dat geweest zijn onderling? Als je nou zulke diverse mensen met zulke diverse omstandigheden bij elkaar brengt. Hoe zou de sfeer geweest zijn onderling? Hoe is dat? Die mensen komen allemaal bij elkaar en die vormen, er staat zelfs hier een groep van wel 400. Ja, dat groeit aan. Allemaal mensen die, zouden wij ook zeggen, proteststemmers zijn tegen Saul. Als er verkiezingen geweest waren, dan hadden ze allemaal natuurlijk tegen Saul gestemd. Maar ze zijn dus heel divers. En dat kan ook zijn bij protesten in ons land, heel divers qua redenen. Maar wel heel één in de reden dat ze Saul niet willen, maar heel divers in de oorzaken, in de redenen daarvoor. En kunnen die mensen dan een eenheid vormen? Kan dat dan goed gaan? Of zal het daar ook weer heel spanningsvol zijn onderling? Dat kun je ook afvragen. Want de mensen zitten ook allemaal niet goed in hun vel, zou je toch zeggen zo. Hoe is dat gegaan? Wonderlijk eigenlijk. En die verbergen zich allemaal in de grotten daar, in de berggebieden, achter in de woestijn, waar ze nog wel veilig zijn voor de troepen van Saul. Al moeten ze zich ook regelmatig verplaatsen, om niet op dezelfde plek te zijn, om niet betrapt te worden op de een of andere manier. En David laat zijn eigen ouders, die daardoor ook gevaar lopen, want als het een ene persoon betreft, dan betreft het ook je familie, die laat hij maar voor de veiligheid onderbrengen bij de koning van Moab. Dat is nogal wat om die stap te zetten. Wat een situatie als je dit bij elkaar bekijkt. Kan dit ook een samenleving worden dan? Kan dit het begin zijn van een nieuwe samenleving, die groep rondom David, als hij later koning zal zijn? Zou dat kunnen? Of zijn de spanningen zo groot dat je daar weinig van kunt verwachten? En al die gevoelens die zijn hier en daar ook wel herkenbaar. In onze tijd en misschien ook wel bij onszelf. Teleurgesteld, soms misschien wel verbitterd over het een of het ander. Of in de problemen ergens mee. En soms zou je bijna ook wel eens denken, ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Ik weet niet waar ik heen moet daarmee. En waar ik nog eigenlijk wel goed terecht zou kunnen. Dat kan zijn. Er zijn mensen die dat ervaren. Dan kun je afvragen dus, hoe kan het zijn dat toch zo'n gezelschap niet uit elkaar spat, maar dat er toch op de een of andere manier wel toekomst is? Zou het kunnen helpen dat David zelf, dat weten we van hem, want hij schreef die psalmen, hij dichtte die psalmen, dat David zelf die link had met God? Hoe vaak zegt hij niet, u bent mijn schuilplaats, Heer, u bent mijn beschutting. Bij u ben ik veilig, bij u kan ik terecht. Dat zei David vaak. Hij zat zo in de knel dat hij dat vaak uitte in zijn psalmen die gebeden zijn. En die vaak beginnen met een dergelijke uitroep. David heeft zijn heil steeds bij God moeten zoeken. En misschien heeft dit ook al doorgewerkt bij dat hele gezelschap waar hij dan leiding aan moest geven. En waren er ook wel mensen die ook die weg konden vinden naar de God die er ook nog is. De God van het recht. Al kan het soms lang duren. Dit is een episode in het leven van David die behoorlijk in duisternis is gehuld. Ze bevinden zich in grotten. Het zal daar vaak donker allemaal geweest zijn. Nog donker. Maar wanneer we de bladzijde openslaan en overgaan naar het Nieuwe Testament, dan is daar veel sprake van licht. Dan kun je afvragen, waar komt dat licht dan vandaan? En dat licht komt dus van God vandaan. Dat zegt de apostel, wij schrijven nu deze brief om onze vreugde volkomen te maken. En dit is wat wij van hem horen verkondigen, Jezus, en wat wij ook aan u verkondigen. God is licht en in hem is geen spoor van duisternis. Dus God biedt licht. En duisternis komt niet bij hem vandaan. En vaak is het zo, of het kan makkelijk zo zijn, dat als je zelf in de duister bent, zoals die mensen in die grot, dat je ook wel gaat denken, ja, wat voor licht is er nou eigenlijk? Zendt God ons in feite ook deze duisternis niet? Is het wel een God van licht, maar als wij al deze duisternis ook ervaren, hè, dat je zelf ook bijna gaat twijfelen aan zo'n zin. God is licht en in hem is geen spoor van duisternis. God is niet de bron van duisternis, maar de bron van licht. Dat is ook het eerste scheppingswoord. Er zij licht en er was licht. Dat is Gods wil, dat er licht is. En niet alleen licht in heel de schepping, maar ook licht in onze harten. Zo schrijft de apostel Paulus in 2 Korinthe 4, dat wanneer je het evangelie aanneemt, dat dan het licht van God is gaan schijnen, ook in jouw hart. Niet alleen dat eerste scheppingswoord, er zij licht in de schepping, maar er zij licht ook in onszelf. Dat het licht van binnen aanbreekt. Dat het licht van binnen gaat branden. Dat de kaars gaat branden. De paaskaars ook in ons eigen leven, in ons hart. Dat is de bedoeling dus van wat de apostel hier vertelt. En hij vertelt het dus ook met heel veel overtuiging. Hij kan niet anders dan er gelijk mee beginnen. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat we met onze eigen ogen hebben gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. En dat woord, dat is Christus. Het leven is verschenen. Wij hebben het gezien en getuigen ervan. En wij verkondigen u het eeuwige leven zelfs, dat bij de Vader was en aan ons is verschenen. En wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, lezers, alle mensen, opdat ook u met ons verbonden bent en verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus hier komt eigenlijk het geheim van verbinding ter sprake. Mensen kunnen verbonden zijn dus door God. Verbonden zijn met de Vader, dat is apart. Wanneer mensen God zoeken, dan brengt hen dat blijkbaar bij elkaar. En je hoopt dat ook voor dat grote gezelschap dat bij David was. Dat, en misschien ook wel in de samenleving. Er is een bron van eenheid. Er is een bron van licht die mensen met elkaar kan verbinden. En daar kun je zelf ook mee verbonden zijn. En dat brengt eenheid, dat brengt verbondenheid. Al kunnen de mensen onderling nog zo verschillend zijn. Al kunnen ze allerlei dingen in het leven hebben meegemaakt, heel verschillend in het leven staan. Toch kunnen ze juist verbonden zijn door Jezus Christus. Verbonden zijn met ons, zegt de schrijver, is verbonden zijn met de Vader. En met zijn Zoon Jezus Christus. En wij schrijven u dit, deze brief, om de vreugde volkomen te maken. Uw vreugde en onze vreugde. Want daar komt vreugde uit voort. Het is wel een prachtige boodschap. Dat wij als mensen en als mensheid dus niet alleen zijn. En al onze spanningen en tegenstellingen het laatste is. Maar dat we verbondenheid vinden in God die onze schepper is. En dat komt door Jezus. Jezus is die verbinding komen brengen. Want het gaat nog iets verder. Ga dan weer eens verder, want er is meer voor nodig. Het is goed om straks een keer de geloofsbelijdenis te zingen na de verkondiging. Iemand zei het al eens een keer dat we die haast niet meer zingen in de kerk. En het is wel belangrijk om dat maar eens te doen weer of uit te spreken. Maar dat is één ding, dat we belijden dat God er is. Belijden dat God bestaat en wie hij ook voor ons is. Dat we dat doen. Maar datzelfde woord belijden, werkwoord belijden, wordt ook gebruikt voor zonde belijden in dit gedeelte. Het zijn twee manieren van belijden. Dus we belijden wie God is, onze schepper, onze verlosser. En we belijden wie we zelf zijn. En dat betekent dus dat wij ook zondaars zijn. Dat we dat eerlijk ook toegeven. Dat we dus niet volmaakt zijn, niet perfect zijn. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, dan maken we God tot een leugenaar. En dan is zijn woord niet in ons. Dan is Christus ook voor niets gestorven. Al was dat nergens voor nodig geweest. Als we zeggen dat wij nooit gezondigd hebben. Dat is een slecht teken wanneer iemand zegt ik heb nooit gezondigd. Ik heb nooit iets fout gedaan. Ik heb nergens spijt van. Ja, dat is wel, staat ver, heel ver af van wat het evangelie zegt van de boodschap van God. Dan heb je toch ook geen zelfkennis. Dus ook belijden en zeggen wie we zelf zijn. En ik denk dat dat ook een belangrijke voorwaarde is voor werkelijke verbondenheid onderling. Want dan ben je ook bereid om te zeggen, ik ben niet volmaakt. Ik heb best wel dat je toegeeft, dat heb ik niet helemaal goed gedaan. Eerlijk is eerlijk, dat wil ik ook wel echt laten weten. Dat je ook wel eens sorry kunt zeggen tegen een ander. Dat is heel belangrijk eigenlijk. En als er dan spanningen zijn onderling, dan kan het zijn dat de ander ook zegt, ja, goed, maar ik zelf eigenlijk ook. Ik wil ook wel zeggen dat ik het ook niet helemaal heb gedaan zoals het moest. Nou, dan erken je dat samen en dan heb je een overlap en dan kun je samen ook op basis daarvan een stuk verder gaan. Dat brengt ook verbinding. We erkennen allemaal dat we Gods genade en liefde nodig hebben. En het is zo, denk ik, als je verder denkt, dat dit wel eens heel belangrijk kon zijn in onze wereld. Dat we ook weten, als het gaat tussen volken en naties, dat het niet zo is dat één volk 100% goed is en een ander volk 100% fout. Zelfs wanneer er oorlogen zijn, is dat ook het geval. Het zou zo helpen bijvoorbeeld als er in Israël en de Palestijnen, Israël en Hamas, in ieder geval de Palestijnen, als je toch tegen elkaar kon zeggen, dit hebben wij niet helemaal goed gedaan in het verleden. Als je dat zou kunnen zeggen en de andere kant dat ook zou zeggen, dan zou je een stukje overlap krijgen om op basis daarvan verder te gaan. En anders zijn het alleen maar tegenstellingen. Verklaar de ander voor 100% fout en jezelf voor 100% goed, dat is niet zo. Want we zijn allemaal zondaars. Ook volken zijn zondig. We maken allemaal volk, ook het Nederlandse volk. We moeten onszelf niet verheffen boven andere dingen. Wij hebben ook slechte dingen in Nederland. En dat moeten we ook eerlijk soms ook zeggen. En dat besef wel hebben. Dat we de dingen niet goed regelen in sommige opzichten. Zeker als het gaat om de drugshandel en al die dingen meer. Maar dat mogen we belijden, dat mogen we tegen God zeggen. En dan toch, dat is het bijzondere, als wij eerlijk zijn en die dingen ook zeggen. Het belijden, dat staat er ook, maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En dan reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Belijden we onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat we bedrijven of bedreven hebben. Dat biedt ook toekomst. Kijk, je kunt op twee manieren naar het verleden kijken. Als het verleden soms je misschien wel eens dwars zit in bepaalde opzichten met dingetjes, dan kun je er alleen een slecht gevoel over hebben. Maar je kunt ook zeggen van, zoals hier staat, ik erken het gewoon. Ja, dat was niet in orde. Dat was niet zoals het eigenlijk had moeten zijn. Dat ben ik in tekort geschoten of wat dan ook. Gewoon te zeggen. En dan, we mogen dat tegen God zeggen. En dan is dat bevrijdend. Dan is het verleden geen last meer. Dan is dat ook, gaat Gods licht daar overheen. En dan gaat datzelfde licht ook over onze toekomst. Dan worden we werkelijk wel bevrijde mensen. Die steeds weer vanuit het nieuwe, vanuit God, vanuit verzoening, vanuit vergeving, vanuit bevrijding, vanuit verwachting mogen leven. Dat is ook echt de bedoeling van het evangelie. Dat we zulke mensen zijn. En dat hoop je ook voor de wereld. Dat niet altijd oud zeer zal blijven opspelen. Maar dat er toch nieuwe wegen kunnen worden gegaan. En dat niet haat overwint. Maar Gods liefde overwint. God heeft daar alles aan gedaan. Maar je moet wel in het licht wandelen. En niet in het duister blijven. Wanneer die mannen altijd in die grot gebleven waren. Ja, dan waren ze niet verder gekomen. Dan was het niet veel lichter geworden in hun leven. Maar op een gegeven moment komen ze er ook uit. En komen ze in het licht. En komen ze in de toekomst. Want God heeft de toekomst. God heeft al zijn genade. En hij biedt ons dit steeds aan. Wij mogen met hem verder gaan. Gaan we onze weg in het licht zoals God zelf en Christus in het licht is. Dan zijn we met elkaar verbonden. En dan reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Amen. Laten we dan na het orgelspel het lied zingen uit de Evangelische Liedbundel 289. Ik geloof in God de Vader. En ik wil vragen, als dat kan, om dat staande te doen. Laten we dan danken, voorbeden doen. Er is gelegenheid voor stil gebed, een eigen gebed. En daarna kunnen we samen het Onze Vader bidden. Heer onze God, wij komen tot u. Want we leven in een verwarrende wereld. Een verwarde wereld ook. En soms verwarring die ook in onszelf rondgaat. Alles is zo slecht te overzien. Maar we weten, Heer, dat u het wel overziet. En dat u alle mensen kinderen kent. En weet dat de zonde overal is. Maar dat uw liefde ook overal naar uitgaat. Heer, we bidden dan ook dat het werk dat Christus heeft volbracht, hij heeft geen half werk gedaan, maar 100% voor de mensheid. De dood is overwonnen, de zonde is weggenomen. Hij heeft zijn leven gegeven. Mogen dat ook werkzaam zijn, die boodschap doorklinken, dat mensen dat niet achter zich laten. Maar dat we God nodig hebben, juist voor onze toekomst. Dat we weten dat u een toevlucht bent en een bescherming. De God van de toekomst die hoop biedt en hoop geeft en kracht geeft, waar niet aan getwijfeld hoeft te worden. En help onszelf ook om daar steeds weer bij aan te haken, daaraan vast te houden. Wat kan het zijn dat we soms ook beginnen in een grot, zoals die mannen van David. Maar leid ons uit naar het licht. Geef ons ook licht waar wij dat zelf nodig hebben, op de plaatsen van ons bestaan. Help ons met de moeilijke dingen om te gaan. Help ons ook wanneer we soms zo moeilijk met mensen kunnen omgaan die ons toch zo diep geraakt hebben. Dat we eigenlijk zo moeilijk soms ook de haat in onszelf voelen opkomen. Dat kan soms zo sterk zijn. Wil ons dan steeds weer bevrijden daarvan. Help ons de weg van Jezus te gaan zoals Hij met ieder omging. Daar bidden we om. Help ons daarbij. Wees deze onze gemeente genadig en nabij. Verbind ons ook met elkaar, werkelijk, door Jezus. En we bidden voor de kerk, de hele landelijke kerk, de protestantse kerk in Nederland, om goede verbinding in Christus' naam. Maar ook de andere kerken en gemeenschappen. Alle groei, alle wat er verder is aan volken, religies, we dragen het aan u op, o God. U die deze wereld kent. U hebt niet één ras geschapen, maar zo'n grote verscheidenheid aan mensen. Heer, zie om naar uw schepping. Zie om naar uw mensheid. En hoor ons wanneer we in de stilte van dit moment ons eigen gebed bij u brengen. En samen bidden we met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven tijdens de rondgang. En dan is ons slotlied 977 uit het liedboek, de coupletten 1, 2, 3 en 5... Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd. En ik denk dat Ger het wel een keer voorspeelt, want de melodie moet je even goed naar luisteren. En vooral die laatste regel, er zit wat langer een loopje in. Moet je geloof ik één lettergreep over meerdere tonen uitspreiden, heb ik net gemerkt in Oud-Gastel. Maar dat zal ons wel lukken. Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd en ga dan heen in vrede. En draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.